onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 107, daarvan het 13e vers. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. En wat er verder volgt uit het 13e vers van Psalm 107. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het 3e vers van Psalm 111. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En wat er verder volgt uit het 3e vers van de 111e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, daarvan het 27e hoofdstuk vers 33 tot en met het 28e hoofdstuk vers 10. We noemden nu Handelingen 27 vers 33 tot en met 28 vers 10.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en allen, dat ze zouden spijzen nemen, en zeiden, het is heden de 14e dag, dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoud. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd, en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid, en hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelven spijzen. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet, maar zij merkten een zekere hinnam, die een oever had, tegen den welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende en het razeil naar den wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar den oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop, en het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu de krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, omdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen. En beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen, en de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van een schip. En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland mee liet eten. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, Want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in om den regen die overkwam en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeen geraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander, deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hieromtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius, met koortsen en een rode loop bevangen zijnde, te bed lag, tot de welke Paulus inging. En als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen. Die ons ook eerde met veel eer, en als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van nood was.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel Handelingen 28, de verzen 1 tot en met 10, die u zojuist zijn voorgelezen. Zingen wij van Psalm 91, het 5e vers: ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En het 6e vers: zij zullen u Gods gunst genoot. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 6 van de 91ste psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de apostel Paulus is met vele anderen op reis gegaan naar Rome. Vanuit Caesarea zijn ze vertrokken, gevaren langs de zuidkust van het tegenwoordige Turkije. En toen kwamen er al moeilijkheden. Toen ze in de omgeving van Kreta kwamen, en Kreta mochten ze bereiken. En dan lezen we dat ze nog naar een volgende haven willen gaan. Maar Paulus waarschuwt daartegen. Handelingen 27 vers 10. En Paulus zeide tot hen: mannen, ik zie dat de vaart geschieden zal met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Dat is een ernstige waarschuwing uit de mond van een knecht van God. Zo waarschuwen Gods knechten tegen gevaren die er zijn. En als we ondanks die waarschuwingen toch doorgaan op een gevaarlijke weg, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we voor eeuwig vergaan. En als Gods kinderen betreft, dan kan het zo wel eens zijn dat je in de stormen terechtkomt. Want als je willens en wetens de liefdevolle waarschuwingen van Gods knechten naast je neerlegt, dan zendt de Heere tegenheden op het levenspad. Nee, begrijp me goed. De getrouwe laat nooit varen de werken van zijn handen. Maar het kan wel ontzaggelijk gaan stormen. Want als we niet luisteren naar Gods woord, dan geven we de duivel ruimte. En wat een onrust kan dat niet betekenen van binnen. Als er de wind gaat loeien en de golven gaan bruisen. Niet luisteren naar Gods knechten. Dat kan nooit goed aflopen. Dan moeten we geen voorspoed en zegen verwachten. De woorden van Paulus werden in de wind geslagen. We lezen in Handelingen 27 vers 11. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Zijn we ook niet geneigd om ernstige, liefdevolle, waarschuwende woorden naast ons neer te leggen? Om te luisteren naar hen die het zogenaamd weten, die levenservaring hebben. Dat valt wel mee. Luister niet naar die sombere woorden. Wij weten er meer van dan hij. Zo zal het gegaan zijn op dat schip. Paulus was toch geen schipper, geen matroos of wat dan ook, maar een prediker van het evangelie. En zij die verstand hadden van de vaart, dachten er heel anders over. Dus ze vertrokken. Maar het duurt niet lang, of er steekt een storm op. Dat is niet toevallig. Die storm wordt door God gezonden. De Heere maakt het zo dat er 14 dagen een ontzaggelijke stormwind waait en dat er sprake is van een zwaar onweder. Wat een angst. Wat een benauwdheid zal dat niet gegeven hebben in het hart. Hadden we maar naar Paulus geluisterd. En zo kan het ook in onze tijd gaan. Dat iemand het moet zeggen. Had ik maar naar die ernstige, liefdevolle waarschuwing van de predikant of de ouderling of de diaken geluisterd. En nu? Nu is de storm losgebroken. Maar dan Gods goedheid. Paulus mag iets gaan vertellen aan al die opwarenden. We lezen dat vanaf vers 21 van Handelingen 27. Als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik jullie de goedsmoeds te zijn. Ze moeten moed vatten, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Niemand zal dus omkomen in die vliegende storm. Ieder zal gespaard worden. Alleen het schip zal verloren gaan. En dan zegt de apostel dat een engel Gods in die nacht bij hem gestaan heeft. Dus God heeft door middel van die engel tot Paulus gesproken. Een engel van God, wiens ik ben, welken ik ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden en zie, God heeft u geschonken, allen die met u waren. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs hij mij gezegd is. Paulus geloofde dat God zijn woord waar zou maken. Kijk, dat is ook een wonder. Als je in de storm terechtkomt en de Heere spreekt ervan: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als je dat geloven mag, als je daarop betrouwen mag. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. En alles wat die engel van Gods wegen gesproken heeft, dat is ook uitgekomen. Want ze zijn op Malta terechtgekomen, het eiland waar we kort geleden zelf ook geweest zijn. Paulus op Malta, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, bewaard. Ten tweede, gespaard. En ten derde, genezen. Paulus op Malta, in de eerste plaats bewaard, ten tweede gespaard en ten derde genezen. 14 dagen. En dan horen die scheepslieden dat de branding er is. Dus ze naderen land. Paulus had opdracht gegeven om voedsel te nemen, opdat ze sterk genoeg zouden zijn aan land te kunnen komen. En die baai waar Paulus en de zijnen aan land zijn gekomen, daar hebben we zelf ook gestaan. En die inham in het eiland Malta lijkt echt niet op onze stranden. Een rotsachtig strand. gevaarlijk om daar voet aan wal te zetten, zeker als de stormwind waait. En toch zullen ze daar allen behouden aan land komen, zelfs zonder schade aan hun lichaam. Geen haar zal immers gekrenkt worden. Dat is toch wel een onbegrijpelijk groot wonder. Zo'n sterke storm. Die wilde golven. En dan allemaal veilig aan land gekomen. Zo staat het er ook in het eerste vers van Handelingen 28. En als zij ontkomen waren. Ontkomen aan de gevaren. Ontkomen aan die storm. Ontkomen aan de branding. En ontkomen aan die rotsachtige kust waar zij alle veilig zijn aangekomen. Het schip is verloren gegaan. Dat is u voorgelezen. Het brak in tweeën. En toen de soldaten van plan waren om alle gevangenen te doden, heeft de hoofdman dat verhinderd. Hij wilde dat Paulus gespaard zou worden. Ja, God wilde dat. Gods knechten blijven zo lang leven, zolang ze een taak hebben in dit leven. De een korter en de ander langer. En de Heere wilde dat ook op Malta wonderen zouden plaatsvinden. Dat ook op Malta het woord van God uitgedragen zou worden. We lezen dat in de Dordtse leerregels. De Heere zendt zijn knechten waarheen hij wil en wanneer hij dat wil. Het was naar Gods raad dat daar op Malta Paulus wonderen zou doen. Als zij ontkomen waren. Eigenlijk staat er in de oorspronkelijke taal, als zij door alles heen gered waren. Door alles heen veilig aan wal gekomen waren. Veilig op Malta gekomen waren. En daar ligt een les in, geliefde gemeente. Ik denk dat er niet één kind van God is dat geen stormen kent. De een heeft te kampen met zijn gezondheid. Wat kan dat een stormen geven in het hart? Vooral als je bidt om genezing, maar het gebeurt niet. Blijft hetzelfde of het wordt erger. Wat een stormen kunnen er zijn in het gezinsleven. Als er één of meer kinderen zijn die alles vaarwel zeggen. Die de opvoeding de rug toekeren. Die onverschillig worden. Die vijandig afstand nemen. Wat een stormen kan dat geven in het hart. Ben ik wel een goede vader? Ben ik wel een goede moeder geweest? Is er van mij niet veel te weinig uitgegaan? En de Satan weet daar de vinger wel bij te leggen. Stormen kunnen er zijn wat het werk betreft. Als het tegen zit, maatschappelijk gezien. Als je werkloos wordt. Als je niet meer kunt werken. En wat een stormen kunnen er ook geestelijk zijn in het hart. Als je niet geluisterd hebt naar het woord van God, want daar ligt meestal de oorzaak, dan brengt dat duisternis met zich mee. Dan komen daar de stormen. Dat benauwd kan het dan niet worden. Maar dan bevat dit woord toch een rijke troost. Als het donker is, als de winden waaien, de stormen loeien, De golven slaan. Als het levensscheepje dreigt ten onder te gaan. Dan staat hier toch het woord. Ontkomen. Dwars door alles heen. Behouden. Ondanks alle storm ook door eigen schuld. Zalig worden. Dat mogen we daarin horen. En dat kan toch alleen. Omdat de Heere Jezus Christus in de storm van Gods toren wilde ingegaan. En ook daadwerkelijk ingegaan is. De storm van Gods toren over hem ontstoken. Opdat hij behoud en zaligheid zou verwerven. En dan zien we dat wel eens aan de muur hangen. Dat de Heere geen rustige vaart belooft, maar wel een behouden aankomst. Kan zelfs zijn dat er stormen komen in het leven die niet een bepaalde oorzaak hebben in de ongehoorzaamheid aan het spreken van God. Zou je een voorbeeld weten, jongens en meisjes? Iemand uit de Bijbel, die de stormen van het leven heeft ervaren. Maar waarvan we toch niet lezen dat hij bijzondere zonde heeft gedaan. Dat is Job. Job raakte al zijn bezittingen kwijt. Op één dag. En op diezelfde dag raakt hij ook al zijn kinderen kwijt. Allen omgekomen. Hij had geen bijzondere zonde gedaan. Door genade mocht hij uitmunten in het dienen van God in een godvruchtig leven. En toch, deze stormen in zijn leven. Maar de Heere heeft de stormen op zijn tijd doen bedaren. Hem opnieuw rijk gezegend. En geestelijk mag Job naar zijn ziel nu al eeuwen in de zaligheid delen. Alle stormen te boven. Dat is nou de rijke toekomst van al Gods kinderen. De stormen van het leven. Als het levensscheepje dreigt ten onder te gaan. Zullen het toch nooit betekenen dat ze inderdaad voor eeuwig zullen omkomen. Denk maar eens, jongens en meisjes, aan deze woorden. Die ik ook aan het begin van deze kerkdienst heb uitgesproken. Die nooit laat varen. De werken zijner handen. Dat wil zeggen. Als God een mens bekeert. Het ware geloof schenkt. Dan kan het nooit meer misgaan. O geliefde gemeente. Zouden we dat dan niet zoeken? Zouden we daar niet om bedelen? Ja, maar ik heb zoveel zonde gedaan. Ik heb het helemaal niet verdiend. Vraag dan maar om een kruimeltje genade. Daar ligt alles in. Als de Heere genade verheerlijkt, dan werkt hij de waarachtige bekering. En dan schenkt hij het ware geloof. En wie in geloof op de gekruisigde Christus mag zien, die zal niet verderven, maar die zal het eeuwige leven ontvangen. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette, tegenwoordige Malta. Een eiland zo groot als de provincie Utrecht. Het was geen onbewoond eiland, daar woonden mensen. En van die mensen wordt gezegd dat ze barbaren waren. Dat betekent niet dat ze op een hele ruwe wijze leefden en allerlei gruwelijke zonden deden en nergens mee rekenden. Maar barbaren, dat wil zeggen dat het geen Grieken of Romeinen waren. Het waren heidenen die daar woonden, die wel een zekere vorm van beschaving hadden. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Dat betekent, een hele bijzondere vriendelijkheid hebben zij bewezen aan Paulus, aan al die 276 opvarenden die allemaal zonder een schrammetje veilig op Malta gekomen waren. Of zelf gezwommen, of op een stuk wrak had van dat schip dat ten onder was gegaan, allemaal veilig op het eiland gekomen. En in die tijd was het zo, als je schipbreukeling was, dan was je aan de willekeur van de mensen overgeleverd waar je terecht kwam. En dat betekent dat je slaaf gemaakt kon worden. Je kon zelfs gedood worden. En dat gebeurde niet. Dat doet de Heere. Hij neigde de harten van die barbaren tot die bijzondere vriendelijkheid. En waar blijkt die bijzondere vriendelijkheid uit wel? Ze ontfermen zich over die schipbreukelingen. Want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons alle in. Er werden geen uitzonderingen gemaakt. Het was niet alleen zo dat die Romeinse hoofdman en zijn soldaten ingenomen werden en verzorgd werden. Nee, ook de gevangenen. En er zullen best grote misdadigers onder geweest zijn. Maar niemand uitgezonderd. Werden ze allemaal bijzonder liefdevol ontvangen. Ze namen ons in. Een vuur werd aangestoken. Dan konden die natte kleren drogen. En als ze koud geworden waren, denk aan die 14 dagen in die vliegende storm. Dan konden ze opwarmen. Om de regen die overkwam. En om de koude. Het regende dus ook nog op Malta. Toen ze aan land kwamen. Liefde. Zou daar geen les in liggen? Als wij horen van mensen die het moeilijk hebben. Mensen die geen eten hebben. Mensen die geen stooksel hebben, geen kolen hebben of geen hout hebben om hun huis te verwarmen. Gebeurt dat dan, dominee? Ja. Heb je nooit van gehoord, jongens en meisjes? Ik heb ze vaak bezocht in Oost-Europa. Mensen die in een krot wonen. Ontzettend arm. Nauwelijks te eten. Vader soms werkloos. Hoe moet er dan geld komen om eten te kopen? In de winter in de kou. Daarom is het goed dat er actie wordt gevoerd, ook in Nederland. Dat er geld wordt ingezameld. Dan is er eten en dan kan daar gestookt worden, ook in Oost-Europa en in de Oekraïne. Dat zijn wij toch ontzettend bevoorrecht. En zouden wij van onze overvloed dan niet moeten geven voor zulke mensen en ook voor hen bidden. Bidden dat ze niet alleen eten en stooksel krijgen, maar ook dat het woord van God vrucht mag afwerpen in hun harten. Het zal toch niet zo zijn dat die heidenen op Malta zich beter gedragen hebben dan wij ons gedragen? Bewaard. Maar dan gebeurt er iets heel onverwachts. Dan lijkt het alsof er een goddelijk ingrijpen is, waardoor Paulus zal sterven. En dat leidt tot de tweede gedachte, gespaard. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, dorre takken, misschien nog wel dorre ranken van wijnstokken, wat het ook geweest is, ook Paulus deed mee. Hij voelde zich echt niet te voornaam om dat te doen. Weet u wat wel te min is om te doen? Te min om te doen, dat is de zonde. En daar voelen we ons juist toe aangetrokken. Van nature helemaal. En na ontvangen genade wat het oude bestaan betreft. Paulus hielp dus mee om dat vuur te laten branden. Maar als hij dan eens wat tak op dat vuur werpt, dan komt daar door de hitte een adder uit. Een vergiftige adder. Kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. Hing dus zo aan zijn hand. En dan staat er eigenlijk een woord in de oorspronkelijke taal dat betekent dat die giftige adder dat gif in die hand spot. Lucas, de arts, heeft het boek Handelingen geschreven. Hij gebruikte medische termen, medisch woord om aan te geven dat Paulus dat dodelijke gif in zijn lichaam krijgt ingespoten. En de inwoners van Malta weten wel hoe gevaarlijk en giftig dat die adders zijn. Dat lezen we in vers 4. Als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden ze tot elkaar: deze mens is gewisselijk een doodslager. Paulus is een moordenaar. Hij is nu wel aan de storm ontkomen. En hij is niet te pletter geslagen wat zijn lichaam betreft op de rotsen aan de kust. Maar nu zien we dat God ingrijpt. Welke de wraak, en dan staat er eigenlijk een naam voor de afgod van het recht, de godin van het recht. Welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Je kan wel aan het enige waar ontsnapt zijn, maar als je schuldig staat, dan zal je toch door de goddelijke wraak getroffen worden. Wat moeten we denken van de opvatting van de inwoners van Malta? We vinden die opvatting ook in de Bijbel terug. Als er veel tegenslagen komen, is dat een teken dat je een grote zondaar bent. Ik noem dan jongens en meisjes de naam Job. We zijn er aan het lezen vandaag, en ook de achterliggende tijd al, aan tafel, bij de maaltijd. Job, wat hebben zijn vrienden allemaal niet gezegd? Ja, Job, je zult wel een zware zonde bedreven hebben, anders zal het wel anders zijn in je leven. En hebben wij het misschien ook wel eens gedacht van een ander, als er heel veel tegenslagen kwamen? Daar zal wel iets achter zitten, dat gebeurt niet zomaar. God weet daarvan, al weten wij het niet. En daarom gebeurt dat. Laten we ons er niet aan schuldig maken, geliefde gemeente. De inwoners van Malta moesten er ook op terugkomen. We mogen nooit zeggen dat iemand die bijzondere problemen en zorgen meemaakt, de toren van God ondervindt. En dat een ander, die het goed gaat, die het voor de wind gaat, Gods zegen ondervindt. Aan Job is dat duidelijk dat het niet waar is. En ook in Psalm 73 bij Asaf zien we dat. Asaf, ook iemand die echt de Heere diende. Het ware geloof kende. Wat een tegenslagen, wat een stormen. Waren er niet in zijn leven. Maar je moet zien hoe het afloopt met iemand. Job is later door God gezegend. En aan het einde van zijn leven ingegaan. In de hemelse gelukzaligheid. En dat geldt ook van Asaf. Welke zorg en welke moeite er ook gebleven zijn in zijn leven. Aan het einde van zijn leven ingegaan. In de eeuwige heerlijkheid. En weet u wat ik eens bij een Puritein las? 1 minuut in de eeuwige heerlijkheid is al ruimschoots opwegend tegen alle tegenslagen moeiten en zorgen die er zijn in dit leven. En die zaligheid duurt eeuwig. Hier misschien 80 of 90 jaar. Maar dan eeuwig. Daar zal nooit een einde aan komen. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is echt niet te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Paulus, een moordenaar, zo denken ze. Maar hij schudde het beest af in het vuur. Paulus raakte niet in paniek. Hij wist wat hem beloofd was. Hij zou in Rome komen. Dat beest kon hem niet doden. Hij schudde dat beest, die giftige adder af in het vuur. En leed niets kwaads. Er gebeurde niets. En ze verwachten, vers 6, dat hij zou opzwellen. Eigenlijk staat er dat hij van binnen zou gaan branden. Brandende koorts. Het brandende vuur van dat gif. Dat zou Paulus doden. Of hij zou direct, onmiddellijk, terstond dood neervallen. En ze hebben lang gewacht. Want het was hun gangbare opvatting. Als er zoiets gebeurde, had je wel heel iets ergs gedaan. Maar als ze lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. Ja, mensen zijn heel veranderlijk. Dat zien we ook ten aanzien van de zaligmaker. Eerst veel aanhang, toen verlieten velen hem. En het liep uit op een kruist hem. Eerst welkom geheten met de intocht in Jeruzalem. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan kruist hem. Hier net andersom. Paulus een moordenaar genoemd. En nu een God. Een God die in menselijke gedaante verscheen. Want zo geloofden die heidenen dat. Paulus. Bij hem is in vervulling gegaan wat we lezen in Markus 16, vers 17 en 18. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. Hij pakte toch die slang en wierp hem in het vuur. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal u niet schaden. Ook dat dodelijke gif dat Paulus in zijn lichaam kreeg, heeft hem geen enkel kwaad gedaan. En dan staat er nog iets. Op kranken, op zieken, zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dat heeft Paulus ook gedaan. Niet Lucas ging aan het werk, althans we lezen daar niks van. Maar Paulus heeft genezingen mogen verrichten. Dat leidt tot de derde gedachte. Genezing. En hier omtrent dezelfde plaats, vers 7, had de voornaamste van het eiland, dus hij die voor het zeggen had, die regeerde over dat eiland in naam van de keizer, met name Publius, zijn landhoeven, grote bezittingen, het huis waar Publius in gewoond heeft, staat er nog op Malta. Een groot huis met een groot terrein eromheen en nog meer bezittingen heeft hij gehad. Zo rijk was deze Publius, de regeerder over het eiland, dat hij 276 mensen 3 dagen lang heeft kunnen verzorgen en ontving hen 3 dagen vriendelijk en herbergde hen, gaf hen onderdak. De Heere neigde zijn hart daartoe. Je hoeft er niet gedwongen te worden. En nu zou je kunnen zeggen, ja, maar die Romeinse hoofdman was erbij met zijn soldaten. En daar zal hij wel ontzag voor gehad hebben. Nou, daar staat er niet dat hij alleen die hoofdman en zijn soldaten heeft ontvangen en geherbergd en verzorgd. Maar al die 276 schipbreukelingen, allemaal kregen ze onderdak. En daar zorgde de Heere voor. De Heere zorgde met name voor Paulus, Lucas en Aristarchus. En al die anderen mochten delen in die zorg die de Heere aan hen besteedde. Wat een wonder. Vinden we het ook een wonder, geliefde gemeente, als we een dak boven ons hoofd mogen hebben. Als we eten, drinken en kleding mogen hebben. Dat is maar niet vanzelfsprekend. Als we onze woningen kunnen verwarmen. Denk eens aan de thuis- en daklozen. En je zegt nou niet dat is eigen schuld. Maar probeer er ook wat aan te doen. En bid voor hen. Denk aan die mensen die ik noemde. Uit Oost-Europa en de Oekraïne. Denk aan Jemen waar gestreden wordt. Ja, dan moeten ze maar geen oorlog voeren. Dat is makkelijk gezegd. Zou je hart niet breken. Als je die foto ziet. Van dat jongetje. Uitgemergeld. En zo zijn er zoveel. Liefde. Mild. Dadigheid. Vriendelijkheid. Helpen. Bidden. Dat dat gevonden zou mogen worden. Genezing. En als de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen was, hij lag op bed, dan gaat Paulus naar hem toe, hij gaat naar binnen. En dan zegt Paulus niet, ik zal hem wel eens even genezen. Ik zal ervoor zorgen dat deze doodzieke man herstelt. Hij had immers een hele gevaarlijke aandoening. Koortsen, dus hoge koorts. En de rode loop, diarree betekent dat. Nou, als je oud en zwak bent, is dat een hele gevaarlijke toestand. En de geneesmiddelen die wij kennen, hadden ze in die dagen niet. En nu zegt Paulus niet, ik zal daar eens een eind aan maken. Ik zal hier een wonder verrichten. Nee. Als hij gebeden had. Dus Paulus bidt tot God, jongens en meisjes. Hij kan het zelf ook niet. Als de Heer hem niet zegent, zal het opleggen van de handen niet helpen. Daar gaat een prediking van uit. De God die Paulus dient, die zal genezing schenken. En dat is ook gebeurd. Als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. De Heere gebruikte Paulus om dat wonder te doen. En dan komen er nog meer zieken. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden, die ziekten hadden. Die zelf kon lopen, liep zelf. Wie dat niet kon, die zal gebracht zijn. En werden genezen. Wat een onbegrijpelijk groot wonder. De Heere gaf genezing op Malta. Die ons ook eerden. Nee, geen goddelijke eer werd aan Paulus bewezen. Maar wel dankbaarheid. Dat de Heer hem als een instrument mocht gebruiken om genezing tot stand te brengen. En als we vertrekken zouden, bestelden ze ons hetgeen van noden was. Dus als ze na 3 maanden weggaan, dat blijkt uit het volgende vers. Als de wintertijd voorbij is, als de stormen voorbij zijn, dan gaan ze naar Rome en dan geven de inwoners van Malta van alles mee. En we zullen straks nog horen wat de Heere nog meer op Malta gedaan heeft. Maar al die genezingen, ook de vader van hem die het voor het vertellen had op Malta die genezen was. Al die genezingen geven reden om de Heere groot te maken. En we gaan daarvan zingen. Het eerste vers van Psalm 97. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Eerste vers van Psalm 97. We hebben het gezongen, gij aarde, zee en eiland. Eiland Malta, verheugt u in uw heiland. We lezen Jesaja 42 vers 4. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. De leer van Christus. En ik geloof vast, geliefde gemeente, dat apostel Paulus in de 3 maanden dat hij op Malta geweest is, niet alleen genezingen heeft verricht, maar dat hij bovenal het woord van God heeft verkondigd. De kanttekening gaat daar trouwens ook van uit. Ik zal u die voorlezen. Wat Paulus, die 3 maanden in Malta verder gedaan heeft, wordt hier niet beschreven. Maar het is zeker dat hij al daar dus op Malta een gemeente heeft opgericht, die een van de standvastigste christelijke gemeenten altijd is geweest. Zoals de kerkelijke geschiedenissen getuigen. Dus het staat allemaal niet in de Bijbel. Maar we weten wel uit de beschrijving van de kerkgeschiedenis dat daar een gemeente is ontstaan. En wat dachten jullie nou, jongens en meisjes? Zou Paulus nou 3 maanden hebben kunnen zwijgen over de heiland? Zou Paulus nou 3 maanden lang niets gezegd kunnen hebben over Gods woord? En zou wij 3 maanden lang gezwegen hebben over die enige naam gegeven tot zaligheid? Dat is toch ondenkbaar. Als Paulus schrijft in 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord, houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk. Als hij het nou schrijft, zou hij dat dan zelf niet gedaan hebben? Juist door die genezingen heeft hij toch een goede gelegenheid gekregen om goed te spreken van God. Om te wijzen op Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis. En die nu verhoogd is aan de rechterhand van God. Houd aan tijdiglijk, dat betekent als er een goede gelegenheid is. Mogen we dat ook doen, armsdragers? Geliefde gemeente, mogen we dat ook doen? Voelen we ons ertoe gedrongen om die enige weg tot zaligheid aan te wijzen? Leeft er bewogenheid in het hart? Dan kan je toch niet zwijgen. Iedereen die je tegenkomt, met wie je te maken hebt, reist ook door dit leven. Wat zal Paulus niet bewogen geweest zijn met die barbaren, die heidenen daar, die geloofden in de afgoden, ook de godin van het recht. Enig besef van rechtvaardigheid hadden ze dus wel. Algemeen licht zou je kunnen zeggen over recht en onrecht. Maar de enige ware God kenden ze niet. En ze kenden Christus ook niet. En ongetwijfeld heeft Paulus gepredikt, gewezen op de zaligmaker, op die heiland die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En nu staat dat niet in de Bijbel. Maar de overlevering zegt dat deze Publius, een Romein, de eerste bisschop is geweest van de kerk op Malta. Maar hoe het ook zij, tot op heden is Malta niet islamitisch geworden. De Turken hebben heel vaak geprobeerd om dat eiland in te nemen. Maar het is nooit gelukt. De kerken worden daar nog bezocht. Ja, maar zult u zeggen, dat zijn toch Romeinse kerken? Jazeker. Maar zou de Heere ook door dat woord dat daar mag zijn, geen wonderen kunnen doen? En in de tijd van Paulus in de eerste eeuwen was dat nog heel anders. Inderdaad, in de Romeinse kerken, heel veel verkeerde dingen, heel veel ketterijen binnengeslopen. Maar God heeft toch zijn kerk in die tijd op Malta gevestigd. En Paulus, we mogen spreken van Christus. Mogen spreken dat zieken tot hem kwamen. Bijvoorbeeld Melaatsen, die gereinigd werden. Dat wil zeggen dat ze weer naar de tempel mochten gaan. Dat ze de Heere weer mochten dienen daar in de openbare eredienst. En bovenal gesproken dat er bij de zaligmaker genezing is voor alle ziekten van de ziel. Want al hebben we nou een gezond lichaam, al zijn we sterk en gezond totdat we 80 of 90 jaar worden, onze ziel mankeert alles. En wat zou het dan erg zijn als onze ziel ook zo blijft. Als we nooit als een arme verloren Melaatse zondaar vluchten tot de zaligmaker, bij wie zaligheid en verzoening te vinden is. Natuurlijk, geliefde gemeente, is de goede zaak wanneer je ziek bent dat je bidt. Doen jullie het ook, jongens en meisjes, als je ziek bent? Dat je bidt om genezing. als we geneesmiddelen moeten gebruiken. Dat we bidden om Gods zegen over die geneesmiddelen. Als we een operatie moeten ondergaan, dat we bidden om wijsheid voor hen die die operatie moeten uitvoeren. Daar wil de Heer om gebeden zijn. En de Heer wil ook genezing schenken. Soms kan het ook anders gaan. Ik heb een vrouw gekend die echt heel teer de Heere mocht vrezen. Daar twijfel ik geen moment aan. En die vrouw kreeg de gevreesde ziekte. En de Heere sprak in haar hart: ik ben de Heere, uw heelmeester. En weet u wat ze toen dacht? Toen dacht ze dat ze beter zou worden. Dat die ziekte zou worden weggenomen. Maar dat gebeurde toch niet. Hoe kan dat? Wel, ze had een verkeerde toepassing van die woorden gemaakt. Want het was wel waar dat de Heere haar heelmeester was. Maar hoe zou zij volmaakt geheeld gezond worden naar de ziel? Door het sterven heen. Want als het kind van God sterft, dan raakt de ziel alle ziekten, alle zonden kwijt. Ja, maar haar lichaam dan? Dat zal ook volkomen gezond worden. Dat is aan de schoot van de aarde toebetrouwd. Dat lichaam is gezaaid tot aan de dag van de wederopstanding. En dan zal dat lichaam ook zonder enig gebrek zijn en nooit meer ziek zijn. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Daar ligt toch alles in, geliefde gemeente. Voor deze heelmeester is nou echt niets te wonderlijk. Dat we elkaar aan de Heere mogen opdragen. Dat we mogen bidden voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Opdat ze de toevlucht mogen nemen tot die heelmeester, tot die hemelse arts, die nog nooit één zieke heeft weggezonden, die nog nooit één zonde melaatse terugstuurde. Ze waren juist welkom bij hem. En hij heeft wonderen gedaan. O geliefde gemeente, we reizen door dit leven. En de dood, dat las ik gisteren in het dagboek dat we lezen, de dood heeft maar twee uitgangen. Of de hemel, of de hel. En nu zijn we nog in het heden der genade. Stel dat ene nodige toch niet uit. We hebben allemaal een hemelhoge schuld. En nu heeft de Heere voor verzoening gezorgd. Dat we dan toch als arme zondaren, verloren zondaren, helwaardige zondaren, de toevlucht mogen nemen tot Christus. Om in hem te mogen geloven. Op hem te mogen betrouwen. Uit hem alles te mogen ontvangen. Want wie in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat leven, dat heeft hij voor des doods schuldigen verdiend. En hij staat ook vandaag nog met uitgebreide armen. Kom toch herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En wie dat nou mag doen, in het geloof op hem mag zien. Op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, die zal Gods gunst en genade ondervinden. Ook als die storm van de dood komt. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. En dan wacht er een heerlijke toekomst. Ziel en lichaam weer bij elkaar. Zonder zonde. Volmaakt. En eeuwig. God mogen eren en verheerlijken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat gij het nog wel hebt willen maken. U gaf een stem om te spreken. We mochten ongestoord luisteren. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. Gedenk in de weer begonnen wijk. Help bij alle werk wat gedaan mag en moet worden, ook ambtelijk. Werk van de catechisatie, de verenigingen, de huisbezoeken, verbind er uw zegen aan. Wil bewaren voor gevaren die ons altijd en overal omringen. Gedenk onze visserman en anderen die hun werk op het water hebben, bewaren en beveilig hen als ze uitvaren. Dat ze weer veilig binnen mogen komen. Elk werk heeft zo zijn eigen gevaren. Dat we dagelijks om uw bewaring mogen smeken. Ook bewaring voor onze kinderen. Als ze naar school gaan. Voor onze jongeren. De Satan schiet hier met zijn pijlen af. Wil bovenal bewaren. Voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het derde vers van Psalm 105. Vraagt naar de Heere en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 105. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.